Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 19, vers 4 en vers 6. Wij lezen het woord Gods uit het boek Spreuken, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Spreuken 1, vers 1 tot en met 19. Daarna zingen we Psalm 37, het 14e vers. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands. Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billigheden. Om de slechten kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is, zal horen en zal in leren toenemen. En die verstandig is, zal wijzen raad bekomen. Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. De vrees des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders, en verlaat de leer uw moeder niet, want zij zullen uw hoofden een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen de onschuldige zonder oorzaak. Laat ons en levend verslinden als het graf, ja geheel en al gelijk die in de kuil nederdalen. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. Gij zult uw lot midden onder ons werpen, wij zullen allen een buidel hebben. Mijn zoon, wandel niet met hen op de weg, weer uw voet van hun pad. Want hun voeten lopen ten boze, en ze haasten zich om bloed te storten. Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte. En deze loeren op hun eigen bloed en versteken zich tegen hun zielen. Zo zijn de paden van een iegelijk die gierigheid pleegt. Zij zal de ziel van haar meester vangen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Het woord des Heren voor de prediking van vanmiddag vinden we in het gelezen schriftgedeelte, maar aansluitend aan het gelezen schriftgedeelte in Spreuken 1, de versen 20 tot en met 23. Spreuken 20 tot en met 23, waar wij lezen: de opperste wijsheid roept overluid daarbuiten, ze verheft haar stem op de straten. Ze roept in het voorste der woelingen, aan de deuren der poorten spreekt ze haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult ge de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest uw lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Wij willen samen bidden. Heere, wilt u ons gedenken, nu wij vanavond hier bij elkaar zijn en nu de heilige schriften voor ons geopend liggen. We mogen met elkaar rondom uw woord vergaderen en met elkaar in de schriften lezen. De overtuiging dat gij ons vanuit uw woord wilt onderwijzen in de dingen die eeuwige waarde hebben. En we willen u ootmoedig danken, Heere, dat gij ons dit voorrecht geeft. Wie zijn wij? We hebben het toch ook niet verdiend dat u zo nog met uw woord tot ons zou komen. Er zijn er die van u niet weten. En dat zijn er velen, Heere, in deze wereld. Velen van onze medemensen weten van u en van uw bestaan en van uw woord en van uw Christus en van uw genade niets af. Sommigen, omdat ze dat ook niet willen weten. Anderen, omdat ze er nog nooit van gehoord hebben, omdat het woord hen nog nooit bereikt heeft. Maar aan ons geeft u het voorrecht, en dat week aan week en keer op keer, dat wij mogen worden onderwezen in de dingen der eeuwigheid, de dingen van uw koninkrijk en van uw dienst. Hebben wij het er dan naar gemaakt, Heere? Zijn wij verschillend? Zijn wij onderscheiden van al die mensen die verstoken zijn van het evangelie? Zijn wij beter? Hebben wij waardigheid? Ach, als u ons zou vergelden naar wat wij zijn, naar wat ons leven is geweest tot op dit ogenblik, dan werd het woord ook weggenomen uit ons leven. Als u ons zou geven wat wij verdiend hebben en waar we het naar gemaakt hebben door ons gedrag, door onze zonden van bedrijf en zonden van nalatigheid, dan zou de kerk de laatste plaats zijn waar we ons konden bevinden. Heere, erger, dan zou u ons allang voor uw rechterstoel hebben getrokken. En dan zouden wij al lang geleden rekenschap hebben moeten afleggen van hetgeen in dit lichaam geschied is. En dan zouden we uit uw mond al lang hebben vernomen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Want er is niemand die niet zondigt. En de bezoldiging van de zonde is de dood. O God, wat onderscheidt ons dat u nog geduld met ons hebt en dat u ons nog nawandelt en dat u ons nog de boodschap van het leven der genade laat verkondigen. Ook vanmiddag weer, vanuit het boek der wijsheid, vanuit datgene wat de opperste wijsheid overluid roept daarbuiten. En zo komt de aansporing, zo komt het vermaan, zo komt de roepstem, zo komt de belofte vanmiddag tot ons. Heere, ontsluit onze harten opdat we het verstaan mogen. Geef dat dat woord van uw ingang mag vinden in onze harten, dat het niet onvruchtbaar zal blijven, dat het in ons leven een kracht mag zijn voor de eerste keer of opnieuw. En dat we zo door de kracht van dat woord tot nieuwe mensen mogen worden gemaakt. Heere, u bent toch machtig om dat te doen. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zal hebben, zal leven. Heere, dat hebt u bewezen in de dagen van uw rondwandeling op aarde. Jongeling, ik zeg u, sta op, zo klonk het een keer uit uw mond. En hij deed de ogen op, ook al werd hij uitgedragen om begraven te worden. Hij deed de ogen open en hij ging overeind zitten. En hij leefde. Lazarus, ik zeg u, kom uit. Zo hebt u het gesproken in de grafopening waar het lichaam van Lazarus begraven lag. En waar het al aan het proces van de dood onderworpen was. En de gestorvene kwam uit. Zo getuigt de Heilige Geest. En zo hebt u het gedaan, Heere, in letterlijke zin. Maar zo wilt u het ook doen in geestelijke zin. Mensen die dood zijn in de misdaden en in de zonden, uw stem doen horen, opdat ze opstaan uit het graf der zonde en uit de staat van geestelijke dood en van vervreemding van God en van verdorvenheid en ellendigheid, om ze zo levend te maken en ze zo deel te geven aan dat leven dat uit u is. Heere, doe dat werk, ook in ons midden in dit uur. Doe het in de harten en in de levens van onze kinderen, van wie we toch belijden dat ze allemaal kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij ze opnieuw geboren worden. Doe het in het leven van onze jonge mensen, bij wie het van nature ook niet aanwezig is om u de Heere te zoeken en te vrezen en te dienen, maar die ook een wonder van uw genade en het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest zo nodig hebben. Doe het in de harten van de ouderen. Heere, waar het nog geen plaats kreeg, waar dat wonder nog niet geschied is, o, wij bidden, wij smeken u, gedenk ons dan en geef en bezoek ons met de levendmakende krachten van uw woord en van uw geest. En wilt u zo in ons midden werkzaam zijn, maar ook bij vernieuwing, Heere. Want datgene wat uw hand heeft gewerkt, heeft onderhoud nodig. Dat is maar niet zo in één keer klaar, dat is niet af. Dat moet verder komen, dat moet voortgang vinden. Dat moet tot rijker openbaring komen. Daar zal hoe langer hoe meer waarachtige bekering dienen te zijn. En daar zal oefening in het geloof moeten wezen. En meer toename in gehoorzaamheid. Waarvan zelfs de allerheiligste, zolang die in dit leven is, nog maar zo'n klein beginsel heeft. Maar al is dat dan waar, Heere, al hebben de allerheiligste nog maar een klein beginsel, u geeft ze nooit permissie om met dat kleine beginsel tevreden te zijn. En aan het feit dat onze catechismus er zo over spreekt, een excuus te ontlenen om het maar een klein beginsel te laten. Heere, we bidden u dat gij ook degene die u vrezen bezoeken wilt met een vernieuwde werking van uw Heilige Geest, opdat er inderdaad ook mag zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En opdat de stem, de roepstem van de opperste wijsheid, hen meer en meer mag brengen tot die volkomen overgave aan u. En tot dat geleid worden door uw geest. En tot dat meer en meer bekend worden met uw woorden. Zegen ons zo, Heere. Gedenk gij ons met degenen die niet naar uw huis konden komen, die verstoken zijn van het opgaan met de gemeente naar uw voorhoven. Ach, wilt u overal waar wellicht ook meegeluisterd wordt, de kracht van uw genade tot openbaring brengen. Zegen onze zieken en allen die door uw hand beproefd zijn. Zegen hen die het moeilijk hebben, wie leven een leven geworden is door welke omstandigheid ook, van zorgen en van verdriet en van eenzaamheid. Heere, komt u in al die dingen mee. Mensen kunnen in diverse omstandigheden van het leven ook niet helpen, zelfs al zouden ze het willen. Mensen staan vaak machteloos en bij bepaalde omstandigheden in het leven die ons kunnen overkomen, als u er ons in leidt, dan heeft de mens ook geen woorden meer. Maar gij zijt de God aller vertroosting. En bij u is kracht om elke weg te gaan. Ook een onmogelijke weg, ook een onbegaanbare weg. U baant immers wegen waar ze niet zijn. En u wilt op die wegen ook nog voorop gaan. Mag dat ondervonden worden, Heere. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, sterk uw knechten. Geef dat het evangelie mag uitgaan tot aan de einden der aarde. Zegen het werk van zending en evangelieverkondiging onder Israël en evangelisatie. Geef dat al die arbeid in getrouwheid mag geschieden. En geef dat de geest er gebruik van mag maken om uw rijk te vestigen onder al de volkeren en in al de landen van deze wereld. En om zo ook de machten en de krachten van het rijk van de boze tegen te gaan. Zegen onze overheid, die gij over ons gesteld hebt om ons te regeren hier ter plaatse, provinciaal en landelijk. Mogen inderdaad het woord der wijsheid ook hen die geroepen worden te regeren tot norm en richtsnoer zijn. En geef ze in al de voorvallende vragen en problemen dat licht van uw geest. Heere, zegen ons volk met onze overheid en ons koninklijk huis. Wilt gij wonen en werken in de harten van hen die behoren tot het huis van Oranje. En versier hen met de vrezen van uw naam, opdat onze koningin en de haren niet alleen over ons geplaatst zijn, maar ons land en volk ook ten voorbeeld mogen zijn in een tijd waarin het rijk van de boze zo machtig en zo sterk zich manifesteert. Ach Heere, wat zou het een zegen zijn, ook voor ons volk, als we van de kant van hen die over ons geplaatst zijn ook nog een keer een voorbeeld zouden mogen ontvangen om de Heere te zoeken en hem te dienen. Geef dat er onder ons volk een terugkeer mag zijn tot de God van ons voorgeslacht. En dat wij mogen leven in datzelfde geloof waar ook de vaderen uit geleefd hebben. Heren, we bidden u dat gij bijzonder ook aan onze jonge mensen wilt gedenken. Vanavond na de dienst zullen we over diverse dingen nog wat doorspreken met elkaar. Geef dat ze dan ook goede aandacht mogen hebben bij de prediking en dat ze erbij betrokken mogen zijn. Trek gij hen zelf erbij en wilt gij werken in hun harten. De harten van onze kinderen, ach Heren, sla er niet één over. En geef dat wij zo mogen hopen op uw heil. We hebben er geen recht op iets wat wij van u bidden hebben we, op niets van wat wij van u bidden hebben we enig recht. Maar doe het dan ook niet om onzentwil en zoekt en vraagt u niet naar verdiensten aan onze kant. Maar zie nog op ons neer in genade, Heere. En geef dat wij om het bloed van Christus vergeving van zonden mogen ontvangen en wil ons om Christus en om zijn doorgaande voorbeden een God van genade zijn. Amen. We zingen uit de 34ste psalm, het 5e, het 6e en het 7e vers. Vreest, vreest hem te allen tijd. Komt, kinderen, hoort naar mij, houd dan uw tong in toom. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Wie is dat? De opperste wijsheid. Wie is hier in de woorden van onze tekst aan het woord? Wie zegt hier straks, gij slechten, hoe lang zult ge de slechtigheid beminnen? En wat daar verder volgt. De opperste wijsheid. En terecht wordt dat in onze vertaling ook wel met een hoofdletter geschreven. Het is maar niet de menselijke wijsheid, het is maar niet een wijze van deze aarde. Het is zelfs maar niet de meest wijze mens, de meest wijze geleerde, de meest wijze Godgeleerde. Maar het is de Heere Jezus Christus zelf. Gods Zoon, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Want wie anders dan Hij kan zeggen, en dat staat er toch, dat horen we hem toch zeggen, keert u tot mijn bestraffing. Wie anders dan Hij kan zeggen, zie, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten, ik zal mijn woorden u bekend maken. Het is inderdaad de Heere Jezus, door wie de Vader ook al ver voordat hij vlees werd, voordat de Christus geboren werd, gehandeld en gesproken heeft in deze wereld. Het is de hoogste profeet die zijn profetisch ambt niet begon te bedienen toen hij op aarde kwam, maar die het ook in tijden daarvoor al verricht heeft. Door wie de Geest getuigde tot de mensenkinderen. Hij is de opperste wijsheid. Hij is de wijsheid Gods. En hij is, zo mag Paulus aan de Korintiërs schrijven, ook geworden tot wijsheid van God. Hij is het die aan het woord is. En u weet het, aangaande hem heeft de Vader gezegd, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dus gemeente, als wij vanavond vanmiddag in aanraking komen met de woorden van de opperste wijsheid, dan is daar direct al, en laat dat allemaal meespreken in ons luisteren, laat dat in onze gedachten overheersen, laat dat ons luisteren, bepalen en stempelen, dan is daar van meet af het getuigenis van de hemel. Hoort hem. Hoort wat de opperste wijsheid zegt. Zover over de vraag, wie is deze wijsheid? In de tweede plaats, hoe brengt hij zijn boodschap? Nu, dat lezen wij ook in de woorden van onze tekst. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen aan de deuren der poorten. Spreekt ze haar redenen uit. Wat doet die overste wijsheid, die opperste wijsheid? Spreekt met grote ernst. Dat hoort u toch wel uit de uitdrukkingen die hier gebruikt worden. Roept overluid. Verheft haar stem. En als we straks de stem van die opperste wijsheid gaan horen, dan klinkt daar die indringende vraag. Hoe lang? Nou, deze woorden typeren de manier van prediking van deze opperste wijsheid. En die prediking wordt getypeerd door ernst. Er is kennelijk bij deze prediker, bij de opperste wijsheid, een intens verlangen om gehoord te mogen worden. Het gaat er de opperste wijsheid maar niet om dat de boodschap gebracht is en dat de mensen dan verder maar moeten zien wat ze ermee moeten doen, of mee willen doen. Dat de mensen maar moeten zien of ze ernaar zullen luisteren. En als ze er al naar geluisterd hebben, dat ze dan verder maar zelf moeten bepalen of ze eraan zullen voldoen, of ze de roepstem zullen ter harte nemen en dat ze het ook verder mogen laten. Nee, als deze opperste wijsheid aan het woord is, dan blijkt uit de manier waarop deze wijsheid aan het woord is, dat het ernst is. En daarom verheft ze haar stem op de straten. Laat toch niemand in slaap vallen. Laat toch niemand met eigen dingen en met eigen gedachten bezig zijn. En vandaar ook die indringende vraag, die vraag die mee moet. Die vraag die we mee moeten nemen. Degene die aangesproken worden waarover straks meer, die moeten dat horen en die moeten dat opnieuw horen. En die vraag mag ze nooit, nooit meer loslaten als de opperste wijsheid zegt in al de ernst: Hoe lang, o slechten, zult ge de slechtigheid beminnen? Voelt u wel dat het God ernst is als hij tot de mensenkinderen spreekt? God hoeft tot ons niet te spreken. Is voor de Heere geen verplichting om zich tot ons te wenden en ons zijn woord te geven. Er is voor God geen enkele verplichting om zich tot de kinderen der mensen die van hem afgeweken zijn en die ongehoorzaam geworden zijn te wenden en hun aandacht te vragen. God kon ook zwijgen, zoals hij tot velen inderdaad zwijgt. Maar God spreekt. En als hij spreekt, dan gaat het er hem om dat wij hem zullen horen. Dat wij zullen luisteren. En ik zei u zo pas, die opperste wijsheid, dat is de Heere Jezus Christus. Hebt u hem wel eens horen spreken? In het evangelie horen wij hem spreken. En horen wij hoe hij overluid daarbuiten roept en hoe hij zijn stem verheft op de straten. Ik denk aan die passage in het Johannesevangelie waar ons verteld wordt hoe de Heere Jezus daar op het tempelplein, de laatste, de grote dag van het feest, zijn stem verheft. Er staat: en op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest stond Jezus en riep. Zeggende: zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Ziet u dat het hem ernst is? De Heer Jezus zegt niet tot een paar mensen zo in een hoekje: zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Maar hij roept, zodat ze tot in de uiterste hoeken van het tempelplein het zullen horen. Zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Want het gaat hem erom dat iedereen die binnen het bereik van zijn stem is, het ook waarlijk zal weten wat hij te zeggen heeft. En is het zo ook niet, zei het dan op een hele andere manier, waar de omstandigheden zijn ook anders en de boodschappen, de woorden van de opperste wijsheid zijn ook heel anders. In dat 19e hoofdstuk van het Lucas-evangelie, waar ons verteld wordt dat de Heere Jezus naar Jeruzalem gaat, rijdende op dat ezelsveulen. En als hij de stad ziet, weent hij over haar. En het is in het voorste van de woelingen. Het is te midden van een grote schare mensen die op de been is om hem Hosanna toe te roepen. Het is daar waar de drukte is, het is daar waar de mensen zijn. En daar wenend, snikkend vanwege het ongeloof en de onbekeerlijkheid van de stad waar hij zo menigmaal gepredikt heeft en waar zoveel van zijn krachten gedaan zijn. Te midden van al dat volk snikt hij en zegt hij: och, of ge ook bekendet in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Ziet u, voelt u, er is ernst als de opperste wijsheid spreekt. En behalve ernst is er ook eerlijkheid in wat de opperste wijsheid te zeggen heeft. Eerlijkheid, dat blijkt bijvoorbeeld, en neemt u de tekst er maar weer even bij, als de opperste wijsheid in wat zij gaat zeggen, de mensen ook noemt bij de naam die ze hebben. En onderscheidelijk spreekt en de slechten slechten noemt en de spotters spotters noemt en de dwazen dwazen noemt. De mens bij zijn ware naam noemt. En er niet zo een beetje algemeen overheen gaat, maar eerlijk met de mensen omgaat. Eerlijk. En dat blijkt ook uit het vervolg, als de wijsheid niet alleen de beloften van Gods genade verkondigt, dat gebeurt. Ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten, ik zal mijn woorden u bekendmaken. Maar als de opperste wijsheid daarnaast in één adem ook spreekt van wat er gebeuren gaat als we in ongeloof verder gaan en ons weigeren te bekeren, dan zal ik lachen als uw vrezen komt. Dan komen ook de woorden van dreiging. Dan komen de woorden van oordeel. De eerlijkheid van de opperste wijsheid blijkt uit het feit dat niet alleen de voorrechten van de genade genoemd worden, maar dat ook gezegd wordt wat er gebeuren gaat als we de dag onze verzoeking niet bekennen en als we de genade versmaden. Ernstig en eerlijk spreekt de opperste wijsheid. En bovendien, ze doet dat ook in het openbaar. Niet in het verborgene, niet in stilte, niet op de achtergrond, niet in een hoekje. Maar let u er nog even op, de opperste wijsheid roept overluid daar buiten. Ze verheft haar stem op de straten. Ze roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poort spreekt ze haar redenen in de stad. Niet ergens in een kamer waarvan de deuren gesloten zijn en waar 2 of 3 of 10 intieme vrienden bijeen zijn, die er alleen van mogen weten. Maar in het openbaar, daar waar de mensen passeren, op de markt van het leven, zodat iedereen het horen kan, zodat iedereen ervan op de hoogte kan komen. Hoe doet de wijsheid dat? Hoe spreekt God door middel van de dienst van de opperste wijsheid in het openbaar? Ach, doet de wijsheid dat niet via de werken van Gods handen in het rijk van de natuur in zijn schepping? Datgene wat de Heere doet, wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet, er buiten ons, in al de heerlijkheid die zich manifesteert in de schepping. Daar is de stem van de wijsheid in. De hemelen verkondigen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort sprake uit. Dat is de opperste wijsheid. En zoals Paulus het in Romeinen 1 zegt, dat van de begin der wereld af Gods eeuwige kracht en goddelijkheid gezien worden, verstaan worden, omdat ze verkondigd worden in het werk van zijn handen. En daarin worden de mensen, de schepselen, geroepen om God hun schepper te erkennen en te gehoorzamen. En de opperste wijsheid spreekt ze ook niet in ons geweten. Ik noem de Romeinen 1, ik noem nu Romeinen 2. Maar de apostel Paulus spreekt over het geweten van de mens en dat geweten dat functioneert. Dat geweten dat beschuldigt ons als we op pad van de verkeerdheid gaan. En dat geweten dat verontschuldigt ons als we inderdaad niet gedaan hebben wat verkeerd was. De stem van de opperste wijsheid klinkt ook in het geweten van de schepselen van de Allerhoogste. Maar het meeste en het belangrijkste en het ernstigste en het volledigste spreekt de opperste wijsheid in het geschreven woord, in het gepredikte evangelie. En dat gebeurt toch openlijk, dat gebeurt toch niet in het verborgene, dat mag toch openbaar geschieden. En daarom de wijsheid is niet stil als haar onschuldigt ons als wij inderdaad niet gedaan hebben wat verkeerd was. De stem van de opperste wijsheid klinkt ook in het geweten van de schepselen van de Allerhoogste. Maar het meeste en het belangrijkste en het ernstigste en het volledigste spreekt de opperste wijsheid in het geschreven woord, in het gepredikte evangelie. En dat gebeurt toch openlijk, dat gebeurt toch niet in het verborgene, dat mag toch openbaar geschieden. En daarom de wijsheid is niet stil als ze haar ernstige, als ze haar eerlijke boodschap openlijk verkondigt. Daarom is die stem van de opperste wijsheid voor geen mens te ontkomen. Zeker niet als wij in de kerk zitten. Nooit. Maar zeker niet als wij onder Gods woord verkeren. En als we dan toch in de zonde blijven. Moet u er eens aan denken wat een getuigen er dan straks tegen ons zullen opstaan. Als we de roepstem van de Heere in de wind slaan, als we niet doen wat de Vader van de Zoon zegt, hoort hem. Als we die opperste wijsheid maar laten praten. En wel luisteren naar de stem van aardse wijsheid of van eigen wijsheid die niet anders is dan dwaasheid. En als we wel aandacht hebben voor van alles en nog wat. En als we wel bezig zijn met het vergankelijke alleen en als dit aardse leven ons een en ons al is, maar als wij de opperste wijsheid laten spreken of als op zijn hoogst, op zijn beste stem van die opperste wijsheid ons oor mag bereiken, maar niet toegelaten wordt in te dalen in onze harten. Wel, wat zullen we straks dan kunnen zeggen als de getuigen waardoor die opperste wijsheid tot ons gesproken heeft, tegen ons zullen opstaan? Als de schepping Gods de vinger naar ons uitsteekt en ons zegt, ge hebt naar de stem van de opperste wijsheid die door mij heen tot u sprak niet gehoord. En als de stem van ons geweten ons meegaat beschuldigen en getuigen, bezwarend getuigen gaat, omdat wij ook naar de stem van dat geweten niet geluisterd hebben. En als dan het woord van God in wet en evangelie ook tegenover ons komt te staan. En als de vinger ook van wet en evangelie op ons gericht is, beschuldigend. En als gezegd wordt, gij hebt ook naar mij niet gehoord. En zo klinkt de stem van de opperste wijsheid, gemeente, tot jong en oud. Ernstig. Dat voelt u toch wel. Eerlijk. We zullen het straks nog verder zien. En openlijk. Maar dan, en dat wordt het hart van de boodschap van vanmiddag. Wat is de boodschap nu? Welke boodschap verkondigt deze opperste wijsheid? En ik noem u er weer drie dingen van. In de eerste plaats klinkt via de mond van de opperste wijsheid een woord van dringend vermaan. Vers 22, gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotte wetenschap haten? Hoe lang? En dan komt er een vraag, geadresseerd aan drie categorieën mensen. Dat verdringend vermaan komt in de vorm van een vraag aan drie verschillende groepen mensen. Slechten, spotters, dwazen. Slechten, verstaat u dat niet in de zin dat daarmee bedoeld zou zijn mensen die slecht zijn, die verdorven zijn, die ook slecht leven. Goddeloos leven, dat is ook wel het gevolg van hun slechtheid, jawel. Maar de bedoeling van deze woorden is een bepaalde groep mensen aan te duiden die tot de onnozelen behoren. vooraf even deze opmerking. Als het nu gaat over slechten, onnozelen en straks over spotters en daarna over dwazen, dan moet niemand van tevoren zeggen, oh kijk, dat zijn mensen onnozelen onder de slechte. Ik kan toch ook niet gerekend worden, zeker niet onder de spotters en onder de dwazen. Mijn leven is toch een fatsoenlijk leven, ik leef toch net, ik leef toch christelijk, Ik ben toch niet voor niets een kerklid en ik versta toch niet voor niets mijn kerkelijke plichten en mijn godsdienstige verantwoordelijkheden en ik leef toch zoals dat verwacht mag worden. Ik dien toch de Heere, ik vrees toch God, ik geloof toch, ik ben toch bekeerd. Wel, laat dat allemaal waar zijn. Maar dat betekent nog niet dat u dan niet meer gerangschikt hoeft te worden onder de categorie van de slechten en de spotters en de dwazen. Hoe dan? Iemand die waarachtig leerde geloven, iemand die waarachtig leerde kennen, de genade Gods in Christus, die heeft toch ook ontdekt, of niet? Dat hij van nature bij deze soort mensen behoort. Die heeft toch ontdekt in zijn leven, daar heeft de Heilige Geest toch voor gezorgd dat hij een dwaas is. En dat hij van nature niet anders doet, ook al wordt hij er uiterlijk voor bewaard, dan in zijn hart toch zich afkeren van het woord van God. En wat is dat anders dan ermee spotten? En wat heb je voordat God met zijn genade in je leven kwam gedaan anders dan in onnozelheid voortleven? En openstaan voor allerlei zonde en verleiding tot zonde. En als God door zijn genade in je leven kwam, is het dan over met die dwaasheid? Of moeten wij zeggen, omdat Gods woord ons daarin voorgaat en ook omdat de praktijk van ons leven het bevestigt, dat al die dwaasheid en al die zonde in ons leven, in ons hart overblijft, zolang wij nog in het lichaam deze doods zijn? Waar of niet? Om welke reden denkt u dat Paulus klaagt in Romeinen 7, ik ellendig mens, omdat hij bij zichzelf nog zoveel dwaasheid en spotternij en onnozelheid aantreft? En het is pas over als u sterft, en eerder niet. Zolang die oude mens er nog is, zullen we altijd weer reden hebben om de opperste wijsheid ook tot ons te horen zeggen, gij slechten, hoe lang zult ge de slechtigheid beminnen? En gij spotters de spotternij begeren en zotten wetenschap haten. Dus laat niemand zichzelf uitsluiten als de wijsheid spreekt tot deze categorieën mensen. Maar goed, wie zijn die slechten? Ik zei u, dat zijn de onnozelen. Dat zijn die mensen die makkelijk beïnvloedbaar zijn. Dat zijn die mensen die alle kanten op bewogen kunnen worden, maar het makkelijkste naar de verkeerde kant. En kennelijk zijn deze slechten niet ongelukkig in hun conditie. Nee, want er staat dat ze de slechtigheid, die onnozelheid, beminnen. Ze hebben het liefst zo. Ze zitten vast aan de zonde. Ze begeren er ook niet van los te komen. Ze zoeken geen verbetering. Ze zoeken geen bekering. Ze beminnen de toestand waarin zij zich bevinden. En waarom is dat zo? Waarom is dat zo in het leven van een mensenkind dat hij de slechtigheid bemint en dat hij open blijft staan voor allerlei verkeerde invloeden en makkelijk meegetrokken, meegezogen wordt? Hoe komt dat? Hoe komt dat dat een mensenkind makkelijk meegaat als de stem van de verleiding klinkt? Hoe komt dat dat jonge mensen en ook kinderen zo simpelweg, zo eenvoudig weg, zo zonder dat ze erop hoeven te studeren en zonder dat ze hoeven te trainen, verkeerde woorden kunnen naspreken? Hoe komt het dat allerlei verkeerde gedachten zo makkelijk in ons hart postvatten als er maar een verkeerd stuk tijdschrift ligt of als er een bepaalde opmerking of mop verteld wordt? Hoe komt het dan dat we zo makkelijk met het verkeerde meegetrokken worden en dat we daaraan vasthouden en dat we dat beminnen? Omdat de mens intuïtief aanvoelt dat als je luistert naar de stem van God, en als je luistert naar het vermaan van het woord van God, en als je luistert naar wat je geweten zegt,
je dan inderdaad met de zonde moet breken en gerechtigheid moet najagen en dat doe je liever niet. De Heer Jezus zei het, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Hoe komt dat toch? Dat de mens kennelijk zo'n dwaas is, dat terwijl God het licht van zijn genade en van het eeuwige leven laat schijnen, dat de mens de duisternis liever heeft dan het licht. En dat was maar niet een typisch verschijnsel dat beperkt bleef tot het volk van Israël in de dagen van de Heere Jezus, maar dat is een algemeen verschijnsel. Hoe komt dat toch? De Heere Jezus zei het. Waarom hebben ze de duisternis liever gehad dan het licht? Omdat hun werken boos waren. En dan wil een mens niet van het licht bestraft worden. Dan wil je niet als een zondaar, als een boosdoener, als iemand van verkeerde inslag en aanleg en openbaring bekendgemaakt worden. En dan blijf je liever aan je zonde en je geneigdheid tot het kwade vasthouden en openstaan voor allerlei verkeerde invloeden. Dat zijn de slechte. En u vraagt de wijsheid, nou hoe lang zult ge die slechtigheid beminnen? Hoe lang zul je het in die onnozelheid volhouden? Hoe lang zult u nu openstaan voor datgene wat u ten verderven voert? Hoe lang? Jonge mensen, hoe lang? Totdat we in de hel de realiteit gaan ontdekken? Totdat we, als het te laat is, gaan beseffen de waarachtigheid van het woord van God dat zegt dat de bezoldiging van de zonde de dood is? Zullen we het zo lang volhouden om de verkeerdheid vast te houden? En dan wordt de spotter genoemd. Die is verder weg nog dan de slechte. Verder weg. Is er erger aan toe, want die heeft heel bewust voor het kwaad gekozen. En die heeft heel bewust tegen God gekozen. Die heeft gekozen voor een leven in ongeloof. Die heeft gekozen om de wet van de Heere te versmaden. En die is bijna onbereikbaar voor de stem van de opperste wijsheid. Maar toch wordt hij ook nog aangesproken. En toch wordt ook hem de vraag nog voorgelegd. Spotter, hoe lang zult u ermee doorgaan tot het oordeel Gods u onherroepelijk treffen zal? Zult u met de werkelijkheden van zonde en genade voortgaan totdat u niet meer spotten kunt, omdat elk spotwoord u op de lippen besterven zal vanwege de verschrikkelijkheid van het oordeel Gods dat zal losbreken? En toch, ook al is deze spotter bijna onbereikbaar voor de wijsheid Gods, toch is God ook nog langmoedig en zoekt hij ook die spotter nog te bereiken. En dan is er de dwaas, de man die ongevoelig is voor elk woord van vermaan, die geen enkele boodschap aanneemt, die er niet over denkt hoe hij de Heere zal vrezen, die de vraag nooit stelt. En als hij gesteld wordt, geeft hij maar een ander door. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De dwaas zegt, daar houd ik me niet mee op. En al zegt hij het niet, dan bewijst de praktijk van zijn leven dat hij er inderdaad niet mee rekent. Alle ware kennis van God wordt uitgebannen. Er staat dat hij de wetenschap haat, omdat hij de vrezen des Heren mist. En waar zoeken we die dwazen? Ach, die zoeken we in de wereld, nietwaar? Overal waar God uitgebannen wordt, uit het rijk der natuur, uit de schepping, wordt God uitgebannen door de dwazen die gaan bij eigen licht. Laat ik dat dan maar verder niet uitwerken, maar het is niks anders dan een uiting van dwaasheid als de grootste geleerden. En de mensen die ik weet niet wat voor een graad bereikt hebben en die ik weet niet aan wat voor universiteit gepromoveerd zijn, volhouden dat er geen God is en dat God zich met de schepping niet bemoeit en dat God de wereld niet gemaakt heeft en dat alles uit zichzelf ontwikkeld is en dat alles in de weg van evolutie tot stand gekomen is. Dat is, o hoger ook van mogen worden opgegeven en welk een intellect zulke mensen ook mogen hebben, in geestelijk opzicht niet anders dan dwaasheid. En het is dwaasheid als de volkeren der aarde in hun opstand tegen de Heer en tegen zijn gezalfde zeggen: laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En waarom is dat dwaasheid? Wel alsof we dan pas gelukkig zijn als God in ons leven uitgebannen is. En als zijn wetten ons niet meer regeren, of we dan pas gelukkig zijn. Dwaasheid, de praktijk van vandaag de dag laat het wel zien, dat de mens aan de dwaasheid prijsgegeven is, als hij zich van God en van zijn geboden zoekt los te maken. Maar de dwaasheid is niet alleen daar waar met God en met zijn dienst helemaal geen rekening gehouden wordt. Er staat in Spreuken verderop in dit boek: de dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. Mag ik het heel scherp zeggen, gemeente, er komt geen mens ter wereld, er wordt ook geen kind geboren in een christelijk en kerkelijk gezin, of het komt als een dwaas ter wereld. Als een dwaas. Dan al ligt de dwaasheid in het hart van het kind gebonden. Het komt zo met de erfzonde mee. De aard van een schepsel, van een mensenkind, is een verdorven aard. En daarom, we kunnen niet zeggen wij zijn buiten deze drie categorieën, we vallen er buiten want we zijn christenen enzovoort. Gods woord leert ons anders, Gods woord zegt ons ook dat wij van nature, zoals we geboren zijn, zonder het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte, allemaal mensen zijn die de wetenschap haten en daarin demonstreren dat we dwazen zijn. Maar dat is niet vleiend. Het is ook helemaal niet bedoeld om vleiend te zijn. Dat verheft ons niet. Dat is Gods bedoeling ons ook niet, om ons te verheffen. God bedoelt ons in het stof te leggen. In de verootmoediging te brengen. Tot de erkentenis te brengen dat we dwazen zijn. En dat elke zonde die we doen, elke zondige gedachte die we denken, een nieuw bewijs is van onze dwaasheid. We gaan tegen God in die het zo goed met ons bedoelt. We gaan tegen God in die ons behoud zoekt en die tot onze bescherming ons levenspad omheind, omzoomd heeft met zijn heilzame geboden. Maar wij proberen aan die geboden ons te onttrekken en we proberen eigen meester te zijn en niemands knecht. En we proberen ons te ontrukken aan de greep, aan de claim die God op ons leven legt, als hij ons onder de gehoorzaamheid van zijn geboden brengt. We zijn net als die dwaas die op reis door een bergland een bord tegenkomt, dat hem waarschuwt dat er een gevaarlijke bocht komt. En die dwaas stapt uit zijn auto en die zegt: dat bord irriteert me toch zo. En die pakt dat bord met beide handen beet en die wrikt eraan en die rukt eraan totdat hij het tegen de grond gedrukt heeft. Want het irriteert hem. En hij heeft niet begrepen dat het er stond tot zijn bescherming. En zo is de mens een dwaas, niet waar, als hij tegen Gods heilzame geboden ingaat. Jongelui, je begrijpt me toch wel. Ik spits dat nou allemaal niet toe op allerlei praktische punten en details, maar je begrijpt het toch wel. Dat elke zonde die we doen niet anders is dan de uiting van onze dwaasheid, waarmee wij tegen God ingaan die ons behoud zoekt en die ons leven zoekt te beschermen, die ons leven zoekt te redden. Daarom, niet alleen in de wereld, maar ook onder ons in ons eigen leven en in ieder onderzoeker zijn eigen hart, is de dwaasheid. En toch zegt de Heere ook tot die dwazen: hoe lang? En toch komt ook tot die dwazen dringend vermaan om ermee op te houden. Waarom zou God dat doen? Gemeente, waarom zou de Heere dat doen? Hij heeft alle reden om tot die slechten, om tot die spotters, om tot die weten, tot die dwazen te zeggen, nou als je dat dan kiest, ga je gang dan maar. Zoek het dan zelf maar uit. Als alles wat mijn almacht werkt in de natuur, in uw geweten en via mijn gepredikte evangelie niet in staat is om mij, om u mij te doen vrezen, gaat u uw gang dan maar. Waarom neemt de Heere de moeite om zulke slechte, zulke simpele, onnozele mensen die voor het kwaad openstaan nog na te lopen? Waarom neemt de Heere de moeite om spotters toch nog tot bezinning te roepen? Waarom neemt de Heere de moeite om de dwazen tot stilstand te brengen op de weg die naar het verderf gaat? Waarom God dat doet? Om deze reden. Omdat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloos. Omdat Hij groot van goedertierenheid en rijk in barmhartigheid is. Omdat Hij het verlorene zoekt. En alle zaligheid van welke zondaar ook hangt daarvan af. Daar begon het mee. Niet omdat de mens naar God gaat vragen in de nood van zijn leven. Niet omdat de mens de Heere nodig krijgt. Niet omdat een jong mens tot ontdekking komt. Zo gaat het ook niet goed. Ik zal de Heere eens gaan zoeken en ik zal zijn woord eens meer en ernstiger gaan onderzoeken. Maar omdat God naar de zondaar vraagt. Daarom wordt de zaligheid straks ook werkelijkheid. Omdat de Heere het waar maakt wat de Heere Jezus Christus gezegd heeft. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarom loopt God ook die spotters nog achterna. Ook hen nog. Doet hij dat dan altijd? Dat is een andere vraag. Maar hij doet het. En zo is er een woord van ernstig vermaan, maar er is ook een woord van bevel. Leest u maar weer mee. Keert u tot mijn bestraffing. De inhoud die we overdenken van de boodschap van de opperste wijsheid is dus in de eerste plaats dat ernstige woord van dringend vermaan. Hoe lang? En dan gericht tot die drie categorieën mensen. Maar in de tweede plaats is daar ook het woord van bevel. Keert u tot mijn bestraffing. Dat is niet anders dan de oproep tot bekering. Bekeert u tot mijn bestraffing. Keert u om. Ze lopen met de rug naar God toe. God is achter hen en ze laten God ook achter zich. En ze gaan een weg die van God afvoert. Hoe langer hoe verder. En ze hebben er geen erg in dat die weg eindigt in het verderf. Maar de Heere roept ze na. Hoe lang, hoe lang? Keert u om. Bekeert u, luistert naar mijn bestraffing. En zo komt het woord met de kracht van een bevel. Dat mag God toch doen. God mag ons toch bevelen geven. We hebben alles aan hem te danken. Wat we zijn, zijn we omdat hij ons dat gemaakt heeft. Dat we gezond zijn en levenskrachten hebben. Dat we kunnen ademen en kunnen denken. Dat we hier onze oren kunnen gebruiken en kunnen luisteren naar de prediking. En dat we na afloop van deze dienst, jonge mensen, nog over de zaken die straks aan de orde komen kunnen praten. Dat we een mond hebben en dat we eens geluid kunnen voortbrengen. Dat danken we aan hem. Dat we denken kunnen, zodat we mee kunnen denken met datgene wat gepredikt wordt. En dat de woorden niet alleen maar klanken zijn, maar dat die woorden ook betekenis hebben. Dat wat ik zeg door u kan worden verwerkt, door u kan worden meegedacht. En dat uw verstand, uw hersens functioneren. U dankt het aan de Heere. En alles wat we hebben, we danken het aan hem. Mag hij ons bevelen geven of niet? Mag hij tot ons zeggen als we van hem afwijken, terwijl hij ons geschapen heeft, terwijl in zijn hand onze adem is. En ik kan hem zo afsnijden. Mag hij tot ons zeggen, bekeert u tot mij? Ja toch. Dat is toch zijn recht. Wij hebben toch geen recht om met dat leven wat hij gegeven heeft te doen wat wij willen. We hebben toch geen recht om met de ogen die hij geschapen heeft te kijken naar de dingen die hij verbiedt. Die ons tot zonde brengen. We hebben toch geen recht om met de mond die hij geschapen heeft woorden te spreken die ongehoorzaamheid aan zijn wet verraden. hebben toch geen recht om met onze voeten te gaan naar plaatsen waar de zonde gediend wordt? Dacht u dat u daar recht toe had? Hij heeft het recht om te zeggen hoe het zal zijn in ons leven. En daarom zegt hij met alle recht dat hij als schepper en onderhouder van ons leven heeft. En bovendien met al het recht dat hij als de God van zaligheid heeft. Die onze zaligheid zoekt en daarom tot ons spreekt. Bekeert u tot mij. Wend u af van het kwaad. Keert u tot mijn bestraffing. Luister naar datgene wat ik te zeggen heb. O, want de Heere heeft. Is niet van plan om ons zomaar verloren te laten gaan. U zegt maar dat. Dat spreekt zo weinig van genade. De oproep tot bekering. Dat de mens met zijn zonde moet breken. Dat spreekt zo weinig van genade, gemeente. U begrijpt het niet. Als u dat denkt. Is er een woord in de Bijbel. Dat rijker van genade spreekt als het woord bekering. Is er een oproep in de Bijbel die rijker van genade spreekt als de oproep die de Heere doet uitgaan, ook hier in de woorden van onze tekst. Bekeert u. Dat is een woord vol van genade. Waarom? Omdat als God ons tot bekering roept, daarachter ligt zijn gewilligheid om een ieder die in die weg tot hem komt, welkom te heten. Dat ligt erachter. God zou geen zondaar tot bekering roepen als hij niet van plan was om een zondaar die tot hem vlucht te ontvangen. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Maar de Heere Jezus heeft ons duidelijk gemaakt, dat is een gelijkenis die de oproep tot bekering doet horen. Maar die onthult ons ook tegelijk de achtergrond. Waarom? Waarom mag die zondaar, waarom mag die verloren zoon tot bekering komen? Waarom mag hij thuis komen? Waarom wordt hij niet weggestuurd? Omdat zijn vader genadig is. O, begrijp het toch. Jongelui, mag ik dat dan speciaal ook tot jullie zeggen? Ik weet helemaal niet hoe je bent. Ik ken jullie geen eens. Geen van allen. Bijna niemand tenminste. En daarom kan ik ook des te meer zonder aanzien des persoons spreken. En heb ik niemand speciaal op het oog. Maar ik weet wel wat er zo vaak in het hart van jonge mensen omgaat. En dat de gedachte daarin vaak ook voorkomt. Dat als je dan tot de Heere wendt. En als je de Heere gaat zoeken en vrezen. Dat de aardigheid dan van het leven af is. En dat je dan dit niet meer mag en dat niet meer mag en dat je zo moet leven en dat is allemaal precies. En dan moet je goede lectuur lezen, daar heb je geen zin in. En dan moet je je van allerlei dingen onthouden en die doe je nou juist zo graag. Niet waar? Het leven wordt somber. Het leven wordt eentonig. En daar ben je nou nog te jong voor. Straks als je een gezin gaat stichten of wat dan ook, nou ja, dan is het tijd genoeg. Zou je denken? Je weet trouwens helemaal niet of je die leeftijd bereikt. En je weet helemaal niet hoe het dan is. Met jouw leven niet en in de wereld niet. Maar het is ook een ernstig misverstand als je denkt dat als we de Heere gaan zoeken en dienen en met zijn geboden rekening gaan houden, dat de aardigheid er dan af is. De aardigheid van de zonde, jawel. Maar heeft die zonde je dan zo gelukkig gemaakt? En denk je dat de zonde je zo gelukkig zal maken? Denk je dat de wereld, denk je dat nou echt, dat de wereld je nog wat geven zal, als je handen straks zwak naast je lichaam neerzinken en je nog maar een paar minuten te leven hebt? Denk je dat de wereld je dan ook nog mee zal vergezellen en dat die je nog troost zal bieden? Aan de andere kant, die mij vindt, zegt de Heere, die vindt het leven. Heus, ga het nou eens anders bekijken. De aardigheid is er niet af. Maar de dichter van de 119e psalm had het begrepen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Juist niet. Als we de Heere leren zoeken en vrezen, dan komt er pas vervulling. Dan komt er pas vrede. Dan komt er pas blijdschap. Dan komt er pas voldoening in ons leven. Oh, als God ons van de verkeerde weg afroept, dan doet hij dat niet om ons te plagen. Kunt u denken, God heeft het goede met ons voor. Hij ontneemt ons niet de dingen die ons echt gelukkig maken. Als hij zegt, keert u tot mijn bestraffing, dan doet de Heere dat niet met de bedoeling om ons arm en ellendig en moe en naargeestig en somber te maken. Wat de Heere ons af wil nemen, dat zijn alleen de dingen die ons verderf bewerken. Alleen die dingen. En wat de Heer ons geven wil, dat zijn die dingen die ons waarlijk gelukkig zullen maken. Zichzelf, zijn genade, zijn zoon, het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Dat wil de Heer schenken. Zie maar, de stem van de opperste wijsheid voegt er ten slotte ook nog de belofte, een woord van belofte aan toe. Een woord van ernstig vermaan, een woord van bevel, maar ook een woord van belofte. Zie, ik zal mijn geest, uw lieden, overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken, een dubbele belofte. God zal de geest geven, God zal zijn woord geven. Nou, en zo bereikt die prediking van de opperste wijsheid hierin tegelijk haar hoogtepunt. Want ja, dat is nou eigenlijk het geheim van alles. Dan word je geroepen om tot bekering te komen. Heb je met die roepstem wel eens ernst gemaakt? En toen? Dan blijkt ons dat er niet veel van terecht komt. Wendt u tot mijn bestraffing? Ja, dat kun je een keer proberen, maar de volgende dag loop je weer op het verkeerde pad. Of niet? Wie kan zijn hart veranderen? Wie kan zichzelf van zijn slechtheid, van zijn onnozelheid bekeren? Wie? Wie kan zich van zijn spotternij bekeren? Wie kan zijn dwaasheid uitroeien? Heeft de Heere door middel van Jeremia niet gezegd. En dat woord dat klinkt ook vandaag nog. Moorman kan de kleur van zijn huid niet veranderen. Een luipaard kan de vlekken op zijn huid niet veranderen. Net zo min kunt u die geleerd hebt kwaad te doen, zegt de Heere, leren goed te doen. Net zo min rukt u het kwaad uit uw hart. Net zo min kunt u de dwaasheid beteugelen en bedwingen. Net zo min. En dan komt er dus nog niks van terecht. De Heere roept tot bekering, heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Er is een weg tot behoud, maar die weg is onbegaanbaar. Kunnen wij althans in eigen kracht niet begaan. De Heere weet het en daarom zegt hij, ziet, ik zal mijn geest uw lieden overvloediglijk uitstorten. En die geest die maakt het mogelijk. Ja, die geest gaat het zelf doen. Die geest is de geest der genade. Die geest is machtig om mijn boze hart te verwinnen. Die geest is machtig om, denk aan een woord van belofte uit Ezechiël, dat stenen hart weg te nemen en me een vlezen hart te geven. Dat is de geest machtig te doen. Die geest is machtig om mijn hele leven om te buigen. Die geest is machtig om mij de dierbaarheid en de schoonheid van de dienst des Heren te laten zien. Die geest is machtig om mijn oog te openen voor de ellende waarin ik me bevind en voor de zonde die me naar het verderf brengt, maar ook voor de Christus en voor de zaligheid die in Christus is en voor de genade die ons in Christus wordt aangeboden. En die geest is machtig om al die dingen zo in mijn leven tot openbaring te brengen dat ik gewillig ben om te doen wat de Heere zegt, keert u tot mijn bestraffing. En die geest brengt me op de plaats waar ik als een dwaas schuldig mensenkind ga vragen, Heere, bekeer mij. En die geest brengt me op de plaats waar ik ga belijden, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En die geest brengt me tot die plaats waar ik leer smeken, Heere, schenk mij waarachtig geloof. O God, wees mij de zondaar genadig. Want die is ook de geest der gebeden, die Paulus leerde bidden. Ja, toen pas hoor, in zijn leven, toen pas. Want al die gebeden voor die tijd, die hadden voor God geen waarde. En al duurden ze een uur. En al werden ze gebeden op de hoeken van de straten, zodat de mensen zeiden, kijk eens, Paulus, Saulus van Tarsen, bid weer, wat een vrome man. God zei het niet. Wanneer zei God het? Toen hij tot Ananias zei. En toen zat Paulus in de ellende, in de duisternis, letterlijk en figuurlijk. Toen zat hij in de diepte en uit de diepte riep hij tot God, die heil kan zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Daar in Damascus, in de straat genaamd terecht. Toen zei God, omdat de geest der gebeden op Paulus was uitgestort. Toen zei God tot Ananias, want zie, hij bidt. En daarbij de belofte, ik zal u mijn woorden bekendmaken. Door woord en geest leren we dan Gods stem verstaan. Ja, ik zei zo pas al met Psalm 119, ik kan het weer zeggen. Dan gaat de mens, juist als hij de kracht en de zaligheid van het woord van God gaat verstaan, zeggen, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Wat wordt het woord van God dan? Een heilsboodschap. Wat spreekt de Heere daar dan in van vrede en van genade? En wat krijg ik die woorden dan lief? Is het dan overdreven als Jeremia zegt, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten? Is het dan overdreven als Maria in Betanië, als de Heere Jezus op bezoek komt, alles vergeten kan en aan de voeten van de Heere Jezus gaat zitten om zijn woord te horen? Is het dan overdreven als Petrus zegt op de vraag, wilt gij die dan ook niet weggaan? Heere, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zie, als God ons zijn woorden gaat bekendmaken en als die woorden voor mij ook gaan worden woorden van leven en van zaligheid, dan kan ik er niet meer van loskomen. Dan wordt dat de honger in mijn ziel om gevoed te worden met dit brood des levens. En dat geeft kleur, dat geeft geur, dat geeft vulling, dat geeft inhoud. Dat geeft toekomst, dat geeft perspectief in mijn leven. En dat is wat God jullie ook geven wil, jongens en meisjes. Zou je het willen hebben? Maar als we het verwerpen, ik moet toch nog even met u verder lezen in Spreuken 1. Dat moet toch nog even, want het woord van God is nog niet uit. En de opperste wijsheid, al hebben we dat dan niet bij de tekst betrokken, zegt nog meer. Maar als wij naar deze indringende vermaning, naar dit bevel van tot bekering en naar deze rijke belofte aangaande de geest die God zelf geven wil en de woorden die hij ons zelf bekend wil maken, als we naar die rijke belofte dat de Heere alles doen wil, alles geven wil, alles werken wil, wat nodig is en wat we zelf niet kunnen werken, als na die rijke belofte ons leven toch van de Heere afgekeerd blijft en als ons hart toch voor hem gesloten blijft, wat dan? Terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, en gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt, zo zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Dit zijn misschien wel mee van de ernstigste woorden uit de ganse Heilige Schrift. Wanneer uw vrezen komt, gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Ik denk aan Openbaring 6, als daar staat dat de mensen tot de bergen en tot de heuvelen zullen roepen, bedekt ons. Want de dag van de wraak van God is gekomen. En wie zal ons redden van de toorn van het Lam, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. En ze zullen mij vroeg zoeken, maar ze zullen me niet vinden. Daarom dat ze de wetenschap gehaat hebben en de vrezen des Heren niet hebben verkoren. Ze hebben al mijn raad niet bewilligd en al mijn bestraffingen hebben ze versmaad. Zo zullen ze eten van de vrucht van hun weg en zich verzadigen met hun raadslagen. God is langmoedig, ik zei het zo pas al, dat mag ik zeggen op grond van het woord van God zelf. Rijk in barmhartigheid, groot van goede tierenheid, langmoedig, groot van geduld. Maar er is een eind aan. En er komt een tijd dat de deur van de genade gesloten wordt. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Samen de Heere danken. Heer, het past ons inderdaad om uw naam te danken voor uw woord, voor uw woord van ernstig vermaan, voor uw woord van bevel, voor uw woord van belofte. En zo hebt u ook tot ons willen spreken, tot onze jonge mensen, tot onze kinderen, maar Heere, niemand werd overgeslagen. Ach, wilt u geven dat het woord nu op zijn plaats, dat het woord terecht mag komen, dat het woord werken mag, dat het wat doen mag, dat het wat nalaten mag, dat er gehoorzaamheid mag worden gevonden, dat er bekering mag zijn, dat uw geest, de geest der genade, de geest des geloofs, de geest der bekering, de geest der gebeden, zo krachtig in ons midden zal werken, in onze harten zal werken, dat waarlijk wij ons tot u mogen wenden. En dat de dienst des Heren zoveel bekoorlijkheid, zoveel schoonheid, zoveel waarde mag krijgen, dat we van ganser harte voor het eerst of bij vernieuwing de goede keus mogen doen. Geef dat aan onze jonge mensen, Heren. Te midden van alles wat er op hen afkomt en te midden van al de verleidingen waaraan zij blootstaan, uit eigen binnenste, maar ook van buitenaf, waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, alleen als hij het houdt naar uw woord. Heere, bind dat op onze harten. En geef dat ook wij als ouders mogen zoeken, het heil, het waarachtige heil van onze kinderen. Heere, wilt u geven dat er een altaar bij ons thuis mag staan, zoals bij Job, waar hij zo op gezette tijden met zijn kinderen bij knielde.
waar ze schuldbelijdenis deden. En als het altaar er niet is, of als het er misschien wel geweest is, maar weer afgebroken is. Omdat wij ook als ouders en als gezinnen te veel met de wereld meegegaan zijn. En te weinig de waarachtige ernst van de vrezen des Heren zien en betrachten. Wilt u dan genade geven dat we dat altaar mogen oprichten. En dat we zo ook als gezinnen u waarachtig mogen vrezen, Heren. Want u te dienen, dat is leven. En u te vrezen, dat is zaligheid. Ander geluk is er niet. We bidden u, Heren, zegen ons ook vanavond als we na deze kerkdienst als jonge mensen nog gelegenheid ontvangen om over deze en dergelijke zaken te spreken met elkaar. Wil daar ook uw zegen aan geven. Denk ook aan de catechisaties die deze week gaan beginnen. Dat uw leergierigheid en betrokkenheid geven bij de jeugd. En geef dat ook die arbeid zegen mag brengen in vele jonge harten. Zegen al de ambtelijke arbeid. En Heren, doe gij genadig verzoening over al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het vijfde en het negentiende vers.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.